Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten we deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 77, het zesde vers. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheen door zijn gramschap afgesneen. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Het zesde van Psalm 77. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 73 vers 1 en vervolgens wordt u gelezen uit Genesis 22 vers 1 tot en met 14. Genesis 22, 1 tot en met 14 is de schriftlezing naar de geloofsbelijdenis en Psalm 73 het eerste vers.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dus genoemd te lezen, Genesis 22, de eerste 14 verzen. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria. En offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn jongens met zich, en Isaac zijn zoon, en hij kloof de hout tot het brandoffer, en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. En aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijf gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij beide gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader, en hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar, en hij schikte het hout, en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. Toen zeide hij: strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien, waarom heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Tot zover de schriftlezing.
Op het gelezen schriftgedeelte en veel andere gedeelten van Gods woord is gegrond het onderwijs van de catechismus dat vanmiddag tot ons komt vanuit zondag 10. Zondag 10 van de Heidelberger. En we willen die afdeling eerst met elkaar lezen. Daar wordt allereerst gevraagd: wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En het antwoord is: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heer, u hebt ons in uw voorzienige leiding en in uw grote geduld met ons opnieuw samengebracht in uw huis. U geeft ons dat we vanmiddag mogen worden bepaald bij een van de schatten die verborgen liggen in uw woord. Het leerstuk van de voorzienigheid van u. En voor ons mensen, in onze dwaasheid, in onze blindheid, kan dat zo'n moeilijk stuk zijn. Voor een dominee op de kansel en voor mensen in hun bank. Maar laat ons zien vanmiddag dat het een gouden leerstuk is in uw woord. En dat u daarin duidelijk maakt hoe nu alle dingen liggen in uw hand. Hoe er niets bij geval gebeurt, maar hoe alle dingen in doorboorde middelaars handen liggen. Dan dragen wij heel hartelijk aan u op degene die juist op dat punt zo'n strijd kennen. Ze kunnen er onder ons zijn vanmiddag, onder de ouderen en onder de jongeren. Mensen die misschien wel aangrijpende dingen in hun eigen leven hebben meegemaakt, of die onbegrijpelijke en moeilijke dingen zien om hen heen, of in het grote wereld gebeuren, en die daaraan, naar aanleiding daarvan, allerlei vragen kunnen hebben. Heere, wil u geven dat er vanuit uw woord licht mag vallen over die vragen. Wilt u ons antwoord geven, Heere, op dringende vragen die er in ons hart kunnen zijn, worstelingen die er bij ons kunnen zijn, misschien wel heel andere antwoorden dan dat wij hadden gedacht. Maar geef ons uw onderwijs. Heere, wij bidden van u of u wil zijn met hen die het moeilijk hebben. En we denken in deze wintermaanden heel bijzonder aan de eenzamen, de weduwen, de weduwnaren onder ons, degenen die alleen door het leven gaan, misschien wel hadden gehoopt om ooit een levensgezel of levensgezellin te vinden, maar de weg was anders. Heere, wil u helpen als de eenzaamheid niet altijd makkelijk is. Als er verdriet kan zijn en we denken aan hen die een geliefde verloren hebben. We bidden, Heere, of u wil zijn met hen die tot een huwelijk mochten komen, maar die daarin spanning kunnen ervaren. Wil u waken over het huwelijk dat u zelf hebt ingesteld? Wil u geven wat nodig is om huwelijken te versterken? We bidden, Heere, voor hen die een huwelijk zagen breken en die met de scherven van een gebroken huwelijk in handen staan. Wil u hen bijzonder kracht en moed geven om voor te gaan, ook troost schenken? Heere, we denken aan degenen die misschien ook heel gelukkig getrouwd mogen zijn en die in hun huwelijk hebben uitgezien naar de zegen van een kindje. Maar die kinderzegen bleef uit. En wat kan ook dat een strijd en een vragen geven? Wil u ook in die omstandigheden gedenken? U weet wat er dan in het hart kan omgaan. We bidden u voor vaders en moeders in de gezinnen. Helpt u ze in de opvoeding van hun kinderen. Als de dingen misschien soms moeilijk zijn. Als ze zichzelf kunnen tegenkomen. Heere, geeft u wijsheid en kracht en laat het zo zijn dat de eenzamen en de getrouwden en de vaders en de moeders in het midden van onze gemeente en onder degenen die vanmiddag hier gekomen zijn, u mogen vrezen. En wilt u dan ook alles geven wat nodig is? We dragen onze jonge mensen aan u op. Helpt u ze in alle vragen die er in hun hart en in hun leven kunnen zijn. Bij alle twijfel, bij alle beproevingen die er ook kunnen zijn als we nog jong zijn. En als uw weg zo anders is met ons leven dan we hadden gewild of gehoopt. Heere, geef dat we u mogen leren kennen. Dat we die enige troost in leven en sterven mogen leren kennen. Dan kan het leven wel moeilijk zijn. Dan kan onze levensweg langs onbegrepen paden voeren. Maar als we de enige troost mogen kennen, dan is het toch een getroost leven, te midden van de moeite. Daar bidden we u om en we vragen van u of u wil werken met uw Heilige Geest in het hart van onze jonge mensen en van de kinderen van de gemeente. Ja, waakt u ook over die kinderen die verwacht worden. Wilt u geven dat ook daaruit de gemeente boven alles uw koninkrijk gebouwd zou mogen worden. Heren, wij vragen van u of u wil denken aan mensen die het om andere reden moeilijk hebben. U kent alle omstandigheden, ook de dingen die wij maar moeilijk met woorden kunnen aanduiden of die ons zelfs onbekend zijn. We bidden of u kracht wil geven aan hen die strijden tegen hun eigen geaardheid en gevoelens. Wilt u hen helpen dat eenzame kruis achter u aan te mogen dragen, Heere? We vragen of u aan onze gemeente wil denken. Wil u al het werk dat door onze broeders, ouderlingen en diakenen gedaan wordt, tot zegen laten zijn? Geef uw zegen over de huisbezoeken, over de vergaderingen, over de andere dingen. Geef uw zegen over het andere ambtelijke werk, catechisatie en belijdeniscatechisatie en de bezoeken die worden afgelegd. De vergaderingen in het bredere kerkelijke leven bevelen we heel bijzonder aan u aan. In deze zondag die het begin vormt van een week waarin de synode opnieuw bijeen zou komen. Heer, u weet van de zorgen die er zijn over onze kerken. U weet van het afdwalen bij uw woord vandaan. U weet hoe alles prijsgegeven lijkt te worden aan de relativering. Hoe de ene uitleg naast de andere uitleg wordt gesteld. En hoe de dingen die onder ons altijd volkomen zekerheid hadden en het nog hebben, de kerken wereldwijd van gereformeerd beleiden, toch ter discussie worden gesteld. En hoe alles zo glad gestreken kan worden en weer bedekt kan worden. En we bidden van u wil u ons niet overgeven aan die geest, maar wil u ons geven verootmoedigende genade, een wederkeer naar uw woord en naar uw getuigenis. Wilt u alle onbijbelse praktijken die er kunnen zijn stoppen en staande houden? Maar wilt u boven alles ook een hartelijke bekering geven tot u? En die hebben wij even goed nodig. Heel persoonlijk. Dat u met de geest van verootmoediging werkt onder ons. En dat u ons in de schuld brengt. En dat u ons leert wat genade is. Om het evangelie van vrije genade lief te krijgen met ons hart. Heer, u hebt in het verleden gewerkt. U hebt het gezegd dat u wakker zult zijn over uw woord om dat te doen. We vragen van u, wil u wakker zijn naar uw eigen belofte? Wil u waken over uw woord? Laat dat woord heerschappij mogen hebben. Zie zo in gunst op ons neer. Heer, we dragen aan u op degene die ook op een dag als deze werken van noodzakelijkheid of van barmhartigheid moeten verrichten. Help hen daarbij. Tegelijkertijd geef hen ook de gelegenheid op een ander moment in de week om de rust van de zondag en boven alles de zegen van de prediking van uw woord te ontvangen. Heere, laat ons leven gestempeld mogen worden door uw woord. Bewaar ons ervoor dat we slordig met uw woord zouden omgaan. Dat we dat woord ongelezen laten. Dat het dicht blijft op de doordeweekse dagen. Dat we opgaan in de waan van de dag en van de gebeurtenissen van hier en nu. Terwijl alle dingen voorbij gaan. En deze wereld buiten u ten diepste een troosteloze wereld is. Waar uw woord blijft in der eeuwigheid. Heere, gebruik dat woord vanmiddag nog. Om harten te vernieuwen. Om harten te verbinden. Om harten op te wekken en aan te sporen. Om harten te versterken, om dode zondaren levend te maken. Werkt u onder ons en werkt u in Nederland en buiten de grenzen van ons land tot eer van uw naam. Laat er zo ook gepredikt mogen worden en tot uitbreiding van uw koninkrijk. En dat alles om Christus wil. Amen. Psalm 66, het vierde en vijfde vers willen we gaan zingen. 66, 4 en 5, drie collecten, eredienst, onderhoud, kerk en pastorie, algemene kosten, kerk. De Heere zegene u en uw gaven. gedachten, gemeente, zien we ze gaan. Oude Abraham en zijn veel jongere zoon Isaac. Abraham weet wat het verschrikkelijke doel is van de reis die hij en zijn zoon gaan maken. En Isaac weet het niet. En als ze dan aan het einde van de reis samen voortgaan, opent op zeker moment Isaac zijn mond. En hij zegt, vader, zoveel heeft hij wel begrepen, ze gaan naar een van de bergen in het land Moria om daar te offeren. Vader, ik draag het hout en in uw handen zie ik de vuurstenen, maar waar is het lam tot het brandoffer? Waar is het dier dat geofferd moet worden? En Abraham zegt, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dat betekent, God heeft dat lam dat geofferd moet worden al gezien en hij zal erin voorzien, hij zal ervoor zorgen. En zo gaan ze verder. En we kennen het verloop van de geschiedenis. Hoe Abraham en Isaac daar komen op de top van de berg. Hoe Isaac zich daar op een gegeven moment gewillig uitstrekt op het altaar. Hoe Abraham zijn hand uitstrekt om het mes te nemen en er staat in Gods woord nadrukkelijk in Hebreeën 11 dat hij overlegd heeft dat God bij machte was om Isaac uit de doden terug te geven. En op hoop tegen hoop zich vastklampend aan die almacht van God doet Abraham dan het uiterste. En hij neemt het mes in zijn hand en dan roept de Heere en hij zegt, Abraham, Abraham, strek uw hand niet uit naar deze jongen. Want nu heb ik gezien dat gij God vrezende zijt en dat u uw zoon niet aan mij onthouden hebt. En dan is er in de verwarde struiken een ram die als offerdier dient. God zal zichzelf een offerdier, een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. God zal ervoor zorgen op een wonderlijke manier. Die bekende geschiedenis, die brengt ons bij het thema van zondag 10. Gods voorzienige leiding. En daar willen we met de hulp van de Heere over nadenken. Gods voorzienige leiding. Drie gedachten. Allereerst wat Gods woord hierover leert. Dat is het begin van antwoord 27, waar gesproken wordt over Gods almachtige en alomtegenwoordige kracht, door welke hij hemel en aarde en alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en regeert. Wat Gods woord hierover leert. In de tweede plaats, wat Gods kerk hiermee beleidt. Dat is het vervolg van antwoord 27. Loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen gebeuren niet bij geval, niet toevallig, maar komen ons toe van Gods vaderlijke hand. En tenslotte, hoe Gods geest hiermee vertroost. Dat is vraag en antwoord 28, waar we lezen over hoe het geloof in de tegenspoed geduld leert, in voorspoed dankbaarheid beoefent en in alles wat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht heeft op God, dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Dus Gods voorzienige leiding, wat Gods woord hierover leert, wat Gods kerk hiervan beleidt en hoe Gods geest hiermee vertroost. Wat bedoelen we eigenlijk, gemeente, wanneer we spreken over Gods voorzienigheid. Laten we met die vraag beginnen vanmiddag. In dat woordje voorzienigheid zit natuurlijk, dat horen we allemaal, ook de kinderen in de kerk, voorzien. Van tevoren zien. Dat is ook wel iets van de betekenis, maar voorzienigheid is toch vooral dat God voor de dingen zorgt. Denk aan die geschiedenis van dat ram in de verwarde struiken. Dat dier, daar had God voor gezorgd. Dat had God ook al gezien, maar daar heeft God voor gezorgd. Dat heeft Hij gegeven. Wel, dat is een eerste indruk die we krijgen van het woord voorzienigheid. Maar vanuit Gods woord is daar meer over te zeggen. Wat betekent het precies dat God zijn voorzienige leiding heeft in alle dingen? Betekent vanuit Gods woord eigenlijk drie dingen. Twee van die dingen worden in zondag 10 genoemd en de derde vul ik aan. Ik denk dat u het wel met me eens bent als ik dat aanvul. Ik zal ook wel vertellen hoe we daar zo op komen. Maar het eerste is dat God alle dingen onderhoudt. Zo staat het in de eerste helft van antwoord 27. Dat God hemel en aarde met schaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. Gods voorzienigheid betekent allereerst, God onderhoudt alles wat Hij gemaakt heeft. Dat betekent, Hij houdt alle dingen die Hij gemaakt heeft in stand. Deze wereld, alles wat er op deze wereld is, de bergen, de scheiding tussen water en land, de dieren, de mensen, ze leven dankzij het feit dat God hen in het leven houdt. En de dingen om ons heen en deze wereld, ze is er alleen maar dankzij het feit dat God die wereld in stand houdt. Dat God alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Als de Heere zijn hand zou intrekken, en dat moesten wij allereerst maar eens beseffen, gemeente, u en ik. Maar als de Heere zijn hand zou intrekken en Hij zou deze wereld niet onderhouden, dan zou de wereld weer één chaotische massa worden waar alles door elkaar heen ligt, waar geen leven meer is. Maar God onderhoudt de dingen. Psalm 36 zegt, Heere, Gij behoudt mensen en beesten. En dat betekent het woord behouden niet redden van de eeuwige verlorenheid, maar dat betekent behouden in het leven houden, onderhouden. Gij onderhoudt mensen en beesten. Dat is het eerste. We hebben dat vorige keer eigenlijk al kort aangestipt, dat de Heere alle dingen onderhoudt. Het tweede van Gods voorzienigheid, en dat voeg ik toe aan wat er in de catechisme staat, staat namelijk in andere oude catechisatieboekjes die gegrond zijn op Gods woord wel. Om u één voorbeeld te noemen, het bekende vragenboekje van de Rotterdamse dominee Abraham Hellenbroek leert dat tot de voorzienigheid van God drie dingen behoren. Dat Hij alle dingen onderhoudt, dat Hij meewerkt en dat Hij regeert. En om dat tweede gaat het nu. Dat Hij dus ook meewerkt. Of, misschien duidelijker gezegd, dat God op zijn schepselen inwerkt. Als Hij de dingen bestuurt en leidt. Dat weten wij ook vanuit de Bijbel. Ik noem u daar een paar Bijbelse voorbeelden, een paar Bijbelse bewijzen van. Indrukwekkend bewijs is misschien wel dit. Dat de Heere besloten heeft in zijn raad om zijn zoon te laten voortkomen uit een geslachtsregister waartoe ook de Moabitische vrouw Rut behoort. Maar Rut behoorde niet tot Israël. En hoe komt Rut nu in Israël en hoe krijgt zij nu een plaats in het geslachtsregister van de Heer Jezus? Als u nadenkt over die geschiedenis, ja dan gaat het ons gemeente duizelen, want wat is daar nodig voor geweest? Daar is nodig voor geweest dat Elimelech en Naomi in een tijd van honger vanuit Bethlehem naar Moab gingen. Mocht dat? Was dat goed? Daar hebben we over nagedacht een aantal maanden geleden. Dat was op zich niet goed. En toch werkte God wel in op Elimelech en Naomi dat ze die weg gingen. En toen zijn ze daar gekomen in Moab en u weet hoe het uiteindelijk gegaan is. Op een zeker moment is Naomi weer teruggegaan. Was dat goed? Ja, dat was wel goed. Maar hoe kwam dat? Ook omdat God op Naomi inwerkte. En toen ging Rut mee. En hoe kwam dat? Omdat God op Rut inwerkte. En zo kwam Rut in Bethlehem en zo werd ze uiteindelijk de vrouw van Boas en zo werd ze een van de voormoeders van de Heer Jezus. God werkt in op mensen. Ander bekend voorbeeld. Daar moest de Heer Jezus geboren worden, in Bethlehem. Maar de moeder van de Heer Jezus, Maria, woonde in Nazareth. En hoe komt Maria in Nazareth? Hoe komt Maria vanuit Nazareth in Bethlehem? Daar is die hele volkstelling voor nodig. Keizer Augustus die besluit om zijn onderdanen van het Romeinse Rijk te laten inschrijven. Met het oog op een belasting. Misschien ook wel om ermee te pochen. Om te zien hoeveel inwoners hij niet in zijn rijksgebied had. Maar dwars door al dat menselijke heen werkt God in op keizer Augustus en zorgt hij ervoor dat die volkstelling plaatsvindt en dat uiteindelijk langs die weg Maria in Bethlehem komt. God werkt in op mensenkinderen. En wij voelen allemaal wel aan vanmiddag dat daar geweldig moeilijke en diepe vragen liggen. Want niet alles wat mensen doen is goed. De mensen op wie de Heere inwerkt zijn zondige mensen. We hebben het gezien dat Elimelech Bethlehem verliet en dat hij naar Moab ging was niet goed. En toch gebruikt de Heer het wel. En u ziet dat op verschillende andere plaatsen in het woord van God ook. Laat ik u nog één voorbeeld noemen. En dat is een voorbeeld dat kennen de kinderen ook wel. Bekende voorbeeld van Jozef. Wij staan achter die geschiedenis en wij kijken vol bewondering naar die geschiedenis. En wij zeggen, Jozef moest in Egypte komen om in een tijd van honger zijn eigen vader en zijn eigen broers te onderhouden en van de hongersnood te redden. Hij moest daar komen om daar onderkoning te worden. Maar nog een keer, langs wat voor weg ging dat? Dat ging langs een weg dat de broers van Jozef in hun jaloezie en in hun haat tegenover hun broer in de put wierpen en uiteindelijk verkochten als slaaf naar Egypte. Daar ziet u het zondige van mensen in combinatie met dat God op mensen inwerkt en dat hij zo werkt dat mensen bepaalde dingen doen. En dat er uiteindelijk ook nog weer iets goeds uit voortkomt. Maar er liggen inderdaad allemaal vragen. Hoe kan dat nu? Het moest maar zo zijn in ons eigen leven dat we erge dingen hebben meegemaakt. En dat we dan vanmiddag te horen krijgen ja, dat de Heere ook zijn bemoeienis heeft met mensen. En dat hij inwerkt op mensen. Hoe kan dat dan? En betekent dat dan dat de Heere verantwoordelijk is voor al die erge dingen die er gebeuren? Betekent het dat de Heere eigenlijk ook schuld had aan dat Jozef in de put kwam en dat Jozef naar Egypte verkocht werd? Betekent dat dat die broers van Jozef ja toch wel wat te verontschuldigen zijn, want ze werden ook maar gebruikt in de raad van God? Allemaal moeilijke vragen, toch? Die zijn er op dit punt zeker, zeker als het gaat om de medewerking van God. Het inwerken van God op zijn schepselen. Twee dingen, gemeente, moeten wij altijd proberen vast te houden. Als we over deze dingen nadenken. Twee dingen als een algemene regel, als we nadenken over Gods woord en over zijn leiding. Het eerste is dat wij God nooit op enige wijze schuldig mogen stellen, verantwoordelijk mogen maken voor de zonde van mensen. Dat is het ene. Op het moment dat we die regel, als ik het zo noemen, mag loslaten, dan komen we in de grootste dwaling en ketterij terecht. Nooit mogen wij God verdenken van onrecht. Nooit mogen wij het ervoor houden dat God schuldig is aan de zonden waar mensen zelf ten volle verantwoordelijk voor zijn. De broers van Jozef, die hun broer in de put gooiden en verkochten, zijn zelf ten volle verantwoordelijk voor hun haat en voor een bedrog van hun oude vader en voor al het andere wat ze aangericht hebben. Nooit nog een keer mogen wij God daarvan de schuld geven. Dat is de ene regel die we altijd helder en duidelijk moeten laten staan. En de andere Bijbelse regel is dat het toch ook zo is dat de dingen niet buiten God omgaan. Dat het niet zo is dat God alleen maar als een ledige, als een passieve toeschouwer toekijkt in een geschiedenis waar onrecht in plaatsvindt. God heeft in al die dingen toch zijn bestuur. Hij laat dingen toe die tegen zijn wil gedaan worden. Maar het is niet zo dat God zijn handen van die dingen aftrekt. We kunnen niet zeggen, ja, dat is zo'n erge geschiedenis. Daarin zijn zulke erge dingen gebeurd, daar was God niet bij. We kunnen wel zeggen, dat is uitdrukkelijk ingegaan tegen Gods wet. We kunnen ook zeggen tegen elkaar, we begrijpen het niet hoe dat te rijmen is met de regering van God. Dat is iets anders. Maar we mogen van God geen machteloze toeschouwer maken die de dingen ook maar wat aanziet en meemaakt. Wel, dat over de medewerking van God. We waren aan het nadenken over wat betekent de voorzienigheid van God. Hij onderhoudt alle dingen. Hij werkt in op zijn schepselen. En het derde hebben we dan eigenlijk al gehad, en dat wordt ook weer genoemd in antwoord 27. Hij regeert ook alle dingen gelijk als met zijn hand. God bestuurt de dingen. En soms zien we dat zo wonderlijk. Inderdaad, in de geschiedenis van Jozef bijvoorbeeld wordt dat indrukwekkend duidelijk. Pas later. Dat heeft Jozef niet gezien toen hij achter dat kameel aanliep met zijn handen gebonden. Toen hij als een slaaf werd weggevoerd naar Egypte. Toen hij luid schreeuwde om zijn vader en om de gunst van zijn broers. Toen heeft Jozef er niets van gezien hoe God alle dingen leidt en hoe God alle dingen regeert. Maar later, aan het einde van zijn leven, dan zegt hij tegen zijn broers: gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Opdat hij deed gelijk te deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. God regeert alle dingen. We hebben een stukje van antwoord 27 daarmee dus eigenlijk gehad. Maar het eerste stuk hebben we nog overgeslagen. Hoe regeert God? Met zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht. Almachtig, daar hebben we de vorige keer over nagedacht. Dat wil zeggen, God kan alle dingen die hij wil. Alomtegenwoordig betekent nog iets anders. Dat betekent overal aanwezig. En als we daar even over nadenken, dat Gods voorzienigheid zijn alomtegenwoordige, zijn overal aanwezige kracht is, dan betekent dat dus inderdaad dat er geen plaats is op deze wereld. Geen plaats is in Rotterdam. Geen plaats is in Nederland. waar Gods voorzienigheid niet is. Al begrijpen wij dan lang niet altijd waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Al kan Gods regering hele grote vragen bij mensen bovenbrengen. Maar de Bijbel is er duidelijk over, gemeente, en ik wil u en mezelf dat vanmiddag wel op het hart binden. De Bijbel is er duidelijk over. Gods voorzienigheid is er overal. En de vraag vanmiddag is niet allereerst, wat vinden wij van Gods voorzienigheid? Wat denken wij zo vanuit onszelf over Gods voorzienigheid? Maar de vraag is allereerst, wat zegt Gods woord over Gods voorzienigheid? En de belangrijkste lijnen, als het daarover gaat, heb ik hopelijk wat geprobeerd samen te vatten. God onderhoudt alles. Hij werkt op een soms onnavolgbare wijze in op zijn schepping en hij regeert alle dingen. Wat betekent dat? Daar gaan we verder lezen. Dan komen we bij onze tweede gedachte. Wat Gods kerk daarmee beleidt. Wel eigenlijk dit, en dat leest u in het tweede gedeelte van antwoord 27. Dat alle dingen niet bijgeval, niet toevallig, maar uit Gods hand komen. En als het over die belijdenis gaat, dan wordt de catechismus heel concreet. Kijkt u maar, dan wordt er een aantal begrippen genoemd. Dan wordt er gezegd, zo op de helft van antwoord 27, dat loof en gras, daar begint het mee. Loof is een ouderwets woord voor het blad. Dus dat blaadje aan de boom en dat kleine grassprietje in de tuin, dat is er niet toevallig, maar dat is er omdat God het wilde. Als wij in deze tijd van het jaar zo hier en daar de knoppen al zien openbarsten en als we de bloesem aan de bomen soms al hier en daar zien, dan is dat er niet toevallig, maar dan is dat er omdat God het wil. Dat is de belijdenis van de catechismus op grond van de schrift, loof en gras. Het is niet voor niets dat ons leerboek de aandacht even richt op die hele kleine dingen in het rijk van de natuur. Kijken wij zo wel eens, gemeente, naar de dingen om ons heen? Lezen verder. Loof en gras, regen en droogte. Dat is een tweede paar begrippen dat genoemd wordt. En we denken als vanzelf aan die geschiedenis van Elia. Die bad dat het niet zou regenen en er was geen regen op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En dan bidt Elia wel een gebed en dan komt de regen. Regen en droogte, ze komen uit Gods hand. Niet toevallig. Het weer dat we hebben, uit Gods hand. Niet toevallig. De grijze dagen en het uitblijven van de winter. En van het heldere winterweer. We kunnen er op hoeven over klagen misschien. We kunnen er wel eens over mopperen, maar niet toevallig. Uit Gods hand. En natuurlijk, als u zegt, speelt daar het menselijke gedrag geen rol. Hebben mensen ook niet zo om, zijn mensen niet zo omgegaan met deze geschapen wereld, dat de wereld zucht en dat de natuur zucht onder de gevolgen van de zonde en onder het slordige rentmeesterschap van mensen? Dat is waar. Maar tegelijkertijd de dingen om ons heen niet bijgeval, maar uit Gods hand. Nog iets. Vruchtbare en onvruchtbare jaren. En als we de Bijbel ernaast leggen, denken we meteen aan die 7 vette jaren en die 7 magere jaren in de tijd van Jozef. Maar Maar dat er vruchtbare jaren zijn, dat er jaren van voorspoed zijn, ook in uw, mijn leven, en jaren van tegenspoed, dat is niet toevallig. Dat is uit Gods hand. Spijzen en drank, we lezen nog een stukje verder, eten en drinken. Dat je morgen kinderen je broodtrommel uit je tas haalt op school en je boterhammen eruit haalt, dat is niet toevallig, maar dat is uit Gods hand. Dat we vanavond, als de Heer het geeft, aan tafel zitten en in een maaltijd gebruiken, dat komt uit zijn hand, spijzen en drank, eten en drinken. Gezondheid en krankheid. Ja, dat ook, gemeente. Gezondheid en ziekte. Uit Gods hand. Ik zie Job zitten op de puinhoop, de ashoop. Vreselijke huidziekte die ervoor zorgt dat zijn lichaam bedekt is met zweren. Job heeft een potscherf in zijn hand. En hij houdt vast aan het geloof in God. Hij houdt ook vast aan het geloof in Gods voorzienigheid. Gezondheid en krankheid uit Gods hand. En er komt zijn vrouw. Jobs vrouw is vaak voorgesteld als een goddeloze en een ongelovige vrouw. Ik weet dat niet. Dat staat nergens in de Bijbel. Het kan ook wel een vrouw zijn geweest met genade. Dat kan ook. Maar een vrouw die van haar plaats was. En die de opstand voelde bruisen. Hoe het ook is, op een bepaald moment staat die vrouw tegenover Job. En ze ziet er man zitten met zijn ziekte. En dan geeft de Bijbel uitdrukking aan iets wat u nogal eens tegen kunt komen tot op de dag van vandaag. Dat tegenspoed en tegenslag soms door een man en een vrouw die door het huwelijk aan elkaar verbonden zijn, zo heel verschillend ontvangen kan worden en zo heel verschillend ervaren kan worden. En dat het soms, als u er niet voor uitkijkt, zomaar kan leiden tot grote verwijdering. U ziet het in Jobs huwelijk ook. Dan staat Jobs vrouw daar en dan zegt Jobs vrouw tegen hem: Job, zegen God toch. Met andere woorden, zeg hem vaarwel en sterf. Houdt u nu nog vast aan God? Zegen God en sterf. En dan schudt Job zijn hoofd. En dan zegt Job: zouden we het goede van God ontvangen? Gezondheid. Kinderen. Job had 10 kinderen gekregen met zijn vrouw. Voorspoed. Rijkdom. Job had het allemaal gekend. Zouden we het goede uit de hand van God ontvangen en het kwade niet? Ziet u? Dat Job daar op de puinhopen gebracht werd bij de belijdenis dat en gezondheid en krankheid uit de hand van God komt. Rijkdom en armoede. En alle dingen. Niet bij geval. Maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Gemeente, dat is de belijdenis die de catechismus ons op grond van Gods woord voorhoudt. Dat zijn niet dingen die ik u vanmiddag vanuit mijn eigen leven wil vertellen. Als wij naar ons eigen leven gaan kijken, ach, wat moeten we dan toch zeggen dat de Heere er altijd weer geopende ogen voor moet geven, voor die werkelijkheid van zijn voorzienige leiding. Maar dat de prediking van Gods voorzienige leiding vanmiddag tot ons komt, is omdat het woord het zegt. En omdat de catechismus dat op grond van het woord van God beleidt. En dan wil ik de vraag wel stellen aan u en aan mij vanmiddag. Leven wij ook bij Gods voorzienigheid? Of denken wij stilletjes aan toch dat alle dingen om ons heen toevallig gebeuren. Leven wij bij Gods voorzienige leiding? Of is dat een stuk voor in de kerk? Zondag 10, catechismus. En we horen het een keer en we zeggen het is toch maar moeilijk en het is toch maar ingewikkeld en het is toch onbegrijpelijk. Maar morgen houdt u er geen rekening mee en dinsdag niet. En... Of hebt u oog gekregen voor het feit dat God alle dingen leidt? Nee, dan worden je vragen niet allemaal opgelost en mijn vragen ook niet. Maar dan geeft dat als het goed is een nadenken. Waarom laat God dit gebeuren? Ook geen verontschuldiging voor het kwaad van mensen en voor de schuld van mensen. Nog een keer, dat niet. De mens houdt zijn volledige verantwoordelijkheid. Maar als er dingen om ons heen gebeuren en sommige dingen, zeker als daar niet zozeer een menselijke hand in te bespeuren is, dat we onszelf de vraag stellen, waarom laat God deze dingen gebeuren? Stelt u die vraag wel eens in uw leven? Niet alleen bij de grote dingen, maar ook bij de kleinere dingen. Wat zou God in deze dingen tot mij te zeggen hebben? Want als wij die vragen nooit stellen, dan zijn we praktisch gezien atheïsten. Dan zijn we inderdaad precies zoals die man waarvan een van de psalmen zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En daar wordt in het boek van de psalmen niet iemand mee bedoeld die helemaal niet in het bestaan van God gelooft. Want in de wereld van het Oude Testament geloofde iedereen wel in het bestaan van een God. Maar de dwaas is iemand die daar in de praktijk van zijn leven helemaal geen rekening mee houdt en helemaal niet over nadenkt. Staan wij stil bij die vragen? Geeft dat ons dan worstelingen, gemeente? Geeft dat ons dan worstelingen? Als je de dingen om je heen ziet gebeuren en je begrijpt ze niet en ze kunnen zo moeilijk zijn, maar geeft dat dan een worsteling met God? Ik denk aan Gideon. Trof me toen ik de catechisatie voor morgen aan het voorbereiden was en ik las over Gideons roeping. Dan komt de Heer in een tijd dat de Midianieten het land zijn binnengevallen, dat er honger is. En dan wordt Gideon, betrekkelijk jong nog, geroepen. Morgen hoop ik er met onze jonge mensen over na te denken, maar het is goed om het hier alvast te zeggen. En dan zegt de Heer tegen Gideon, de Heere is met u, gij strijdbare held. Dat is het eerste woord wat Gideon te horen krijgt van de engel des Heeren. De Heere is met u, gij strijdbare held. En dan staat daar die Gideon, jonge man, misschien wel een jongen van jullie leeftijd. En die schudt in gedachten zijn hoofd. En die gaat twee vragen stellen. Och, mijn Heer, zegt hij, als de Heere met ons is. En dan komt de eerste vraag. Waarom is ons dan dit alles wedervaren? Waarom is dit allemaal gebeurd? Wat bedoelde Gideon? Als u de geschiedenis van Gideon goed zou bestuderen, dan ontdekt u dat Gideon in zijn jonge jaren iets vreselijks heeft meegemaakt. Wij zouden zeggen iets traumatisch. Een heel aantal van zijn eigen broers is door de Midianieten vermoord. Zomaar van de ene op de andere dag uit het leven weggerukt door de vijand. Dat droeg Gideon mee in zijn jonge leven. Dat droeg hij mee in zijn hart. En dan komt er een engel, de engel des Heren, en die zegt, de Heer is met u, gij strijdbare held. En Gideon zegt, waarom is dat dan gebeurd? En dat is een tweede vraag die hij stelt. En waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben? Hoor u wat Gideon zegt? Waar is nu die God van het verleden, over wie mijn vader en mijn grootvader vertelden? Die God van wonderen, maar ik zie in mijn leven geen wonder van die God. Waarom noem ik Gideon gemeente vanmiddag? Omdat Gideon iets doet wat jonge en oude worstelaars onder ons moeten doen. U moet met uw vragen voor God terechtkomen. Ook die vraag, waarom is ons dit wedervaren? En ook die vraag, waar is God die zijn wonderen vroeger deed? En waarom zie ik daar niets van? Leer die vragen toch te stellen aan God. Worstel daar toch met God over. Stel die vragen ook, alsjeblieft, aan mensen om je heen. Blijf er niet alleen mee rondlopen. Stel die vragen maar op de catechisatie of op de lidmatenkring of in een pastoraal gesprek of bij wat voor gelegenheid dan ook. Maar stel die vragen boven alles met gevouwen handen aan de Heere. Heere, waar bent u toch? Want dat andere zou veel erger zijn. Als u je schouders ophaalt en je rekent niet meer met een God die alle dingen leidt en die alle dingen bestuurt. En dan heb ik Gideon genoemd, maar dan zou ik Asaf, de dichter van Psalm 73, ook wel kunnen noemen. Dat was zo'n man die zag hoe de goddeloze allemaal voorspoed had en het ging hem voor de wind. En hij vreesde de Heer en zijn bestraffing was er alle morgen. En daar heeft hij wat tegenaan gestreden. En als u die Psalm 73 goed leest, dan leest u op een gegeven moment dat Asaf erover heeft gedacht. Ja, om de dienst van de Heer ook maar vaarwel te zeggen. En om ook maar met die goddelozen mee te gaan. En dan is er nog iets door genade wat hem ervan weerhoudt. En dan zegt hij, maar als ik dat zou zeggen, dan zou ik trouweloos zijn aan het geslacht van uw kinderen. Tegen de Heer. En dan gaat God hem, u kent die indrukwekkende psalm wel, dan gaat God hem in zijn heiligdom brengen. En weet u wat Asaf daar leert? En dat is een les, gemeente, die gun ik mezelf en die gun ik u. Want ik ga in gedachten gewoon naast u zitten. Maar wat Asaf daar leert, dat is dat het einde van de goddeloze vreselijk is. Dat hij zelf een groot beest bij God is. Maar ook dat God de rotssteen van zijn hart is. Die zijn rechterhand heeft gevat. En die hem zal leiden door zijn raad. En die hem uiteindelijk in heerlijkheid zal opnemen. En toen kreeg Asaf niet alle antwoorden op zijn vragen. En uiteindelijk toch een antwoord dat alles voor hem was. God weet worstelaars wel te vinden en te onderwijzen. Maar wat? Als je nou met je worstelingen en met je strijd en met je vragen bij God vandaan blijft. En bij God vandaan vlucht en bij God vandaan weggaat. Dan kom je om in een troosteloze wereld. Waar buiten God echt geen enkele hoop is. We gaan eerst zingen. Psalm 16, het vijfde vers. 16, vers 5. Nog iets over vraag en antwoord 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alle dingen geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat is die praktische vraag die de catechismus telkens weer stelt. Wat is nu het nut? Waartoe dient het? En dan klinkt het antwoord op de hoogte van het geloof. Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht, uitzicht, vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Het antwoord valt eigenlijk uiteen in drie dingen. Het gaat over tegenspoed, het gaat over voorspoed en het gaat over de toekomst. Waartoe dient het ons dat we weten dat God alle dingen leidt en dat alle dingen in Gods hand zijn? Gods kerk belijdt hier in vraag en antwoord 28 het volgende. Dat we in alle tegenspoed geduldig zijn. Dat is het eerste. Gods kinderen krijgen dus in hun leven ook wel te maken met tegenspoed. Veel wederwaardig heen en veel rampen zijn des vromen lot, zingt de 34e psalm. En wat gaat Gods kind in die tegenspoed doen vanuit zichzelf? Die gaat zich natuurlijk proberen uit die tegenspoed te bevrijden. En die gaat ook tegen die tegenspoed morren. We moeten het natuurlijk niet mooier maken dan dat het is. Gods kind in zichzelf is het helemaal niet eens met die tegenspoed. Maar als de Heilige Geest dit stuk, deze schat uit Gods woord gaat laten schitteren. Gods voorzienige leiding. Als de Heilige Geest u laat zien in de omstandigheden van uw leven dat de dingen niet toevallig gebeuren, maar dat ze uit Gods hand komen. Als de Heilige Geest laat zien dat God boven alle omstandigheden staat. En als diezelfde Heilige Geest ook laat zien aan mij wat ik verdiend heb met mijn zonde. De bezoldiging van de zonde is de dood. En als de Heilige Geest ook laat zien hoe ik nu uit genade mag liggen in Gods hand, en dat niets van alles wat mij toekomt zou kunnen scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is, dan kan een mens echt bijbels gezien geduldig zijn. Dan kan Job het zeggen. Zouden we het goede uit de hand van de Heer ontvangen en het kwade niet. Als je nog een keer mag zien hoe God alle dingen in zijn hand heeft en alle dingen uit Gods hand komen. Maar als je ook door genade weten mag dat je uit onverdiende genade in Gods hand mag liggen. Dat God in Christus als een vader wil zorgen. Dan kan een mens toch echt geduldig zijn. Ook als de Heilige Geest het je dan laat zien. Dat het juk dat de Heere je op de schouders legt. Een juk is. Dat hij eerst pas heeft gemaakt. En als hij laat zien dat dat juk niet altijd op je schouders blijft liggen. Maar dat er ook een dag komt dat de Heere dat van je schouders zal afnemen. En als de Heilige Geest bovendien leert dat het kruis dat je in dit leven moet dragen achter Christus aangedragen wordt. En dat Christus voorop gaat en dat hij het zwaarste deel van dat kruis draagt. Als de Heilige Geest dat allemaal leert, ja dan kan een mens, hoe ongeduldig zijn oude mens ook is, toch geduldig worden. En hij gaat de gemeente iets glanzen en iets schitteren. Als u zulke mensen tegenkomt die het kruis achter Christus aan mogen dragen. Hebt u wel eens zo iemand gesproken? Bent u wel eens zo iemand tegengekomen? Iemand die misschien in de grootste moeite was. Iemand die in het ziekenhuis lag onder aangrijpende en erge omstandigheden wellicht. Maar die het kruis achter Christus aan mocht dragen. Wat gaat daar veel van uit? Dan ziet u iets van Gods werk in de praktijk. In alle tegenspoed geduldig en in voorspoed, dat is het tweede wat antwoord 28 noemt, dankbaar. Ja, dat is echt niet makkelijker dan dat geduldig zijn in tegenspoed. Dankbaarheid is niet een vrucht die op onze akker groeit. Ik ben er, en ik bedoel dat niet farizeeisch, maar ik ben er maar heel voorzichtig mee geworden om dat woord te gebruiken over onszelf. Ik ben dankbaar dat. Meestal bedoelen we, laten we maar eerlijk zijn, we zijn blij dat. Dankbaarheid is iets anders. Dankbaarheid is, ja, de dankbaarheid vanuit een verbroken hart dat het beseft, ik heb het niet verdiend en ik heb het uit Gods hand mogen ontvangen. En opnieuw, dat is niet om zwaar te doen, gemeente, maar echte dankbaarheid is toch ook maar een schaars goed. Het is iets wat de Heilige Geest werkt. Maar als Hij het werkt en als Hij u laat zien wat u verdiende en wat Hij geeft, ook in de voorspoed, dan kan een mens oprecht dankbaar zijn. Vanuit een verbroken hart het zingen, Heere, het zijn de goede tierenheden van u, dat ik niet vernield ben. En dat uw barmhartigheden geen einde hebben. Uw trouw is groot, ze is alle morgen nieuw. Dan kun je wel zwakker worden en dan kan het je een wonder zijn dat de Heer je nog gespaard heeft. Dan kun je misschien dankbaar zijn bij je bord met eten, eenvoudige maaltijd. Dan kun je dankbaar zijn met, ach, als je iets mag zien van de onverdiende gunst van de Heer. In alle voorspoed dankbaar. En in, en dat is het derde wat antwoord 28 zegt, in alles wat ons nog toekomen kan. Ja, wat is dat, gemeente? De toekomst, dat weten wij niet. Wat zal er allemaal nog gaan gebeuren in ons leven? Dat is voor ons allemaal een vraag. Wij kunnen geen dag verder kijken. Maar wat ons nog toekomen kan, in dat alles een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Dat vooruitzicht. En nog een keer, als de Heilige Geest dat werkt, als Hij u ook ten aanzien van alle vragen en alle angst en alle twijfel die er kan zijn, met het oog op wat er komen gaat, als Hij uw ogen richt op zijn voorzienige leiding, want daar gaat het over in zondag 10. En als Hij u laat zien dat alle dingen in zijn hand liggen, en nog een keer dat u in zijn handen ligt, en dat geen schepsel, niets u kan scheiden van zijn liefde, dan is er vertrouwen, dan is er een goed toevoorzicht. Hoe kan dat, gemeente? Hoe kun je daar komen? Alleen in Christus. Alleen in en door Christus. De troost van antwoord 28 is niet een algemene troost. Ik moet dat vanmiddag in alle eerlijkheid zeggen. Betekent niet dat de boodschap van Gods voorzienigheid ook niet een boodschap voor ons allen bevat. Dat wel. Maar de troost van antwoord 28 is een troost die er alleen om Christus wil zijn kan. Die er alleen maar zijn kan als u in Hem bent aangenomen tot een kind van God. Daarom komt zo tegen het einde van deze preek ook de vraag vanmiddag naar ons toe. Zijn wij in Hem? Zijn wij in Hem? Hebben wij die enige schuilplaats in tijd en eeuwigheid mogen vinden in Hem? Zijn we als een verloren zondaar tot Hem gevlucht? We kunnen geen boodschap van Gods voorzienigheid en de troost van zijn voorzienigheid maken en dat loskoppelen van deze dingen. Een mens kan zich niet troosten met in alle voorspoed dankbaar en in alle tegenspoed geduldig, terwijl die onverzoend met God voortleeft. Dat kan misschien wel iets zijn wat zo in onze gedachten zit, maar dat kan toch niet een echte troost zijn. Vergunt u het beeld, maar dat u zit in een trein die naar de afgrond rijdt en u krijgt daar heerlijk te drinken en te eten en er is een aangename temperatuur en er klinkt een prachtige muziek door de luidsprekers. Maar intussen dendert de trein voort naar de afgrond. Dat kan niet. Nog een keer, wij kunnen ons niet troosten met de voorzienige leiding van God en de dingen die hier genoemd worden, wanneer we nog onverzoend met God zijn. Daarom dringt de prediking van zondag 10 ook tot die vraag, laat u toch met God verzoenen. De apostel zegt het, hij laat het klinken als een smeekbede, wij bidden u. Alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen. Ligt er dan helemaal, en dat is dan het laatste, ligt er dan helemaal geen boodschap in Gods voorzienige leiding voor iemand die buiten de zaligheid staat en die onbekeerd vanmiddag in de kerk zit? Nee, er ligt wel een boodschap in. Want hebt u er al bij stilgestaan? Dat Gods voorzienigheid u vanmiddag hier gebracht heeft. En dat het Gods voorzienigheid was die u of jou geboren liet worden. Voor de meeste, verreweg de meeste van ons geldt dat in een gezin waar het woord van de Heere geopend werd en waar de gang naar Gods huis gemaakt werd. En dat het Gods voorzienigheid was dat u misschien op latere leeftijd onder Gods woord kwam. Waarom, jonge vrienden, kom je in de kerk? Omdat je in een christelijk gezin geboren bent. En waarom in een christelijk gezin? Ja, dat is toevallig. Nee, dat is niet toevallig. Dat is Gods leiding geweest in je leven. En daar moeten we ook beginnen. Heeft dat je nou al eens verwondering gegeven? Heeft dat je nou wel eens op de knieën gebracht? Heren, dat had ik ook niet verdiend. En dat hebt u wel gegeven. U geeft een plaats onder het woord. En een van de dingen die ik hoor onder dat woord iedere zondag is, dat is niet genoeg. Maar u hebt me onder uw woord gebracht. Misschien wel op een heel wonderlijke manier. Misschien wel vanuit een ver land. U bracht me onder de prediking van uw woord en het is niet toevallig. Zou dat niet moeten aanzetten tot vragen aan de Heere? De Heere heeft meer dan deze zegen om u te geven. Is een tekst ergens in het tweede kroniekenboek. De Heere heeft meer dan deze zegen om u te geven. Zou u daar niet om verlegen worden? Om die troost te mogen leren kennen als u daar zo niet bij kunt. Om door genade deel te mogen krijgen, hou vast te mogen krijgen, een schuilplaats te mogen vinden in Christus. Om vertroost te worden met die grote troost van de voorzienigheid en voor alles wat er toekomend is, een goed toevoorzicht op mijn getrouwe God en Vader, dat geen schepsel niets ons van zijn liefde scheiden zal. Gemeente, ik hoop dat als we straks naar huis gaan, er niemand meer zal zijn onder ons die zal denken, de dingen in mijn leven gebeuren maar toevallig. Want ze gebeuren niet toevallig. Dat u hier vanmiddag was, is niet toevallig. Als u thuis komt en daar ligt een Bijbel, is dat niet toevallig. Het zijn grote voorrechten. Ze willen ons brengen bij een God die in zijn voorzienigheid ons leven zo geleid heeft met de smeekbeden om genade. Het vergroot wel onze verantwoordelijkheid. Het zal wat zijn om eenmaal voor Gods rechterstoel te staan en van God te moeten horen. Toen, in januari 2020, heb ik het je laten verkondigen dat het niet toevallig was dat ik je bracht bij het woord van God. Maar je hebt er geen acht op gegeven. Je hebt je schouders ervoor opgehaald. Je bent verder gegaan, onverzoend en onbekeerd. Eenmaal komt God op zijn woord terug. En daarom, gemeente, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Heere, wil zo uw woord zegenen. U hebt ons stilgehouden bij de werkelijkheid van uw voorzienige leiding. Breng ons op de knieën. Leer ons het heilgeheim van uw genade. Vergeef al het zondige en gebrekkige. Breng ons volgende week weer samen. Wees met ons allen. Bewaar ons, Heere. Bewaar ons boven alles voor het verachten en het veronachtzamen van uw woord. En geef ons dat we u mogen leren zoeken. Dat we u door genade mogen vinden. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 77, het zevende vers, is onze slotzang. 77, het zevende vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.